hebben gezongen. Mijn hart is blij wanneer ik zing van Jezus. Amen. De naam van Jezus moet je ervaren in je leven. Het is meer dan alleen maar letters op papier. De naam van Jezus kun je ervaren. Heeft u de naam van Jezus ervaren in uw leven? Dat Hij u kracht geeft. Weet je, als u uw sleutel laat vallen in modder, in vuil, dan denkt u, ja, ik heb die sleutel daar nodig. En ondanks dat er vuil is, ruik je toch op. Wel, dat is wat God gedaan heeft met ons. We waren in diepe zonde gezonken, ieder mens. En als je weet dat je als mens zo diep kan zinken in de zonde, ben je dankbaar dat God je eruit heeft gehaald. Amen. Ben je dankbaar dat Hij zo goed is geweest om ons een nieuw leven te geven, om ons te vergeven van onze zonde. Dat is de reden waarom wij Hem prijzen en Hem loven. Amen. Geef Hem glorie deze ochtend. Want Hij is goed. En Hij is goed te prijzen. Halleluja. Mag ik u deze ochtend uitnodigen om met mij te gaan naar een brief die Paulus geschreven heeft aan Timotheus. U weet, Timotheus is een leerling van Paulus. Hij is met Paulus vele keren uitgegaan om het woord te brengen. En Paulus is degene die Timotheus onderwijst. Die Timotheus, hij was een jonge man, maar die Timotheus keer op keer het hart onder de riem steekt. En hij zegt, sta vast of ga door. En hij bemoedigt hem. Maar hij vertelt ook aan Timotheus hoe er aan toe moet gaan in een gemeente. En dat gaan we lezen. 1 Timotheus hoofdstuk 3, vanaf vers 14. De Bijbel zegt ons, deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dan is de gemeente van de levende God zuil en fundament van de waarheid. En ieder zegt amen.
Amen.
De reden waarom Paulus deze brief aan Timotheus schreef, schrijft hij hier in deze woorden. Zodat mensen weten hoe ze in het huis van God zich moeten gedragen. Ziet u, het huis van God, zoals er staat, dat is de gemeente van de levende God. Amen. Dus het huis van God, dat is niet dit gebouw van stenen, maar wij zijn het lichaam van Jezus Christus. Wij zijn Gods gebouw. Wij zijn Gods gemeente en de gemeente van de levende God. En als wij samenkomen in Gods huis, dan is het de bedoeling dat wij gezegend naar huis gaan. Amen. Als wij komen naar Gods huis, dan is het de bedoeling dat je zegt, wauw, we ben ik door God aangeraakt. Als wij naar huis gaan, dan is het de bedoeling dat wij zeggen, fijn dat wij elkaar konden opbouwen in Jezus Christus. Fijn dat wij elkaar tot zegen kunnen zijn. Dat is de bedoeling van de gemeente. Dat is de bedoeling van samenkomen. En Gods huis is een huis waar wij die zegeningen, die goedheid van God mogen ervaren. En samen mogen wij de Heere God prijzen. En God heeft een bedoeling met de gemeente. En de gemeente is een instelling van de Heere God, niet van een mens, maar God brengt zijn kinderen bijeen en wij zijn samen zijn gezin. Amen. Als wij tot bekering komen, dan plaatst God ons in een huisgezin. Net als een gewone geboorte. Als je geboren wordt, word je altijd geplaatst in een gezin. Je hebt een vader opeens, een moeder, en broers of zusters misschien. Maar dat is ook de bedoeling van geestelijk groeien. Dat wij samen groeien, samen elkaar opbouwen in Jezus Christus. Dus Paulus zegt, ik heb het verlangen om heel snel bij jou te komen. Maar, zoals hij zegt, voor het geval dat ik langer wegblijf, weet jij tenminste, Timotheus, hoe het in de gemeente aan toe moet gaan. En dat is belangrijk. Als wij hier komen, dat wij ze allemaal komen met hetzelfde gedacht. Wij komen om God groot te maken. Ik kom om opgebouwd te worden en ik kom om een ander tot zegen te zijn. Amen. Goed. Ons thema deze ochtend is bouwen aan een gezonde gemeente. De gemeente wordt ook soms beschouwd als een lichaam. Een lichaam bestaat uit verschillende leden, zegt de Bijbel. Dus een lichaam kan gezond zijn, maar een lichaam kan ook ziek worden. En wij gaan bouwen aan een gezonde gemeente. Want de gemeente van Jezus Christus kan niet anders zijn dan een gezonde gemeente. Amen. Ja. En als we ziek zijn, dan moeten we ervoor zorgen dat de ziekte opgelost verdwijnt. Dan moeten wij dingen weghalen die de ziekte veroorzaken. En dat is belangrijk. Dus Paulus zegt, er kan eigenlijk van alles misgaan in de gemeente. Het kan heel veel goed gaan, maar er kan ook dingen misgaan in de gemeente. Maar dan weet je, Timotheus, hoe mensen zich moeten gedragen in Gods huis. En dat is wat hij zegt. Wel, in deze boodschap gaan we kijken, nou, bouwen volgens Gods plan. God heeft een plan. En we gaan dat plan uitvoeren. En we gaan ook kijken, dingen die niet in Gods huis horen. Want je kunt heel veel dingen meenemen in Gods huis, die eigenlijk niet thuis horen in Gods huis. En hetzelfde, bij ons tenminste, bij ons thuis, ieder maandagochtend moet ik vuil op straat zetten, langs de weg. Want die dingen horen niet in mijn huis. En ook u heeft wel eens vuil in huis. En ook u moet uw vuilnisbak buiten zetten. Amen. Want u wil uw huis schoon houden. Dus het zijn dingen die wij binnenbrengen en zeggen, nou, dit is verpakking, heb ik niet meer nodig. Dit is vuil, dat heb ik niet meer nodig. En die gooien wij weg. En dat is de bedoeling. Ook als wij hier in Gods huis komen, dan zeggen wij, welke dingen horen hier thuis en welke dingen horen hier niet thuis. Want anders als wij hier alles maar, je hebt van programma's, hè, van mensen die alles verzamelen. Oh, het hele huis is vol, je kan nergens meer zitten en ze kunnen niet meer ergens lekker liggen. Maar het hele huis is een puinhoop. Want ze kunnen geen afstand doen van vuil. Je zegt, dat is allemaal vuilkranten en ze kunnen geen afstand doen van die dingen. Nou, dat is belangrijk dat wij zeggen, nou, sorry, maar dit hoort niet hier niet thuis, wegwezen. Amen? Goed. De gemeente is Gods bouwwerk. God bouwt aan iets. God is een bouwer. God is een schepper. Hij heeft het heelal geschapen. Hij heeft deze aarde geschapen en op die aarde heeft hij dieren geplaatst, hè, vogels, vissen en landdieren en dan uiteindelijk ook de mens. God is een schepper. Hij werkt altijd aan iets moois. Wat kapot is, dat wil God herstellen. De Bijbel zegt ons dat wij Gods bouwwerk zijn. God werkt aan ons leven. Bent u niet blij dat God aan uw leven werkt? Dat u kan zeggen, ik ben ja, misschien niet zoveel, maar ik ben wel veranderd. Dan is al een vooruitgang. Ieder stapje is een vooruitgang. Maar het is belangrijk dat wij weten, nu wij tot bekering zijn gekomen, God wil werken aan mijn leven. God wil mij vormen, dat ik op hem mag lijken. Liefdevol. Er is genoeg haat in deze wereld. Genoeg ruzies. Genoeg ellende. Dus dat moeten wij niet hebben. Maar dat wij zeggen, ik wil die liefde, die vrede van God, wat wij vorige keer hebben bekeken in de vrucht van Gods geest, liefde, blijdschap, vrede en vriendelijkheid, die dingen wil ik hebben in mijn leven. Paulus schrijft in 1 Korinthe 3 vers 9, want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Dus wij kijken naar elkaar, we zeggen, nou, God is iets moois aan het bouwen in jou, in uw leven. Amen. Kijken wij uit naar dat mooie gebouw, want God bouwt aan iets moois. We hebben vorige week gehoord over die preek over de pottenbakker. Hij neemt klei en hij gaat een mooie vaas maken. Maar soms zit er stenen in klei. En dan moet die stenen weggehaald worden en dan wordt alles weer in elkaar gegooid. En de pottenbakker begint opnieuw. Maar hij heeft wel in zijn gedachten iets moois. En zo heeft God ook iets moois met uw leven en met mijn leven. Wel, wij zijn Gods bouwwerk. Dus Jezus zelf kwam en hij kwam niet alleen maar om ons te verlossen van zonde. Dat is dan iets heel belangrijks, dat hij ons verlost van zonde. En dat wij vrij zijn van zonde. Maar hij is ook gekomen om iets te bouwen. Dus er is meer dan alleen maar redding. God heeft veel meer dan alleen maar redding. Matthäus 16 vers 18, dan vinden wij het eerste keer in het Nieuwe Testament het woordje gemeente. En Jezus is hier aan het woord en hij zegt, ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus Jezus zat met Petrus te praten en Jezus zegt, Petrus, jij bent Petrus. En Petrus in het Grieks is Petros, kleine steen. Jij bent een kleine steen, Petrus. Maar op deze Petra, en dan verwijst hij naar zichzelf, op deze Petra bouw ik mijn gemeente. Dus Gods huis. De gemeente is niet gebouwd op Petrus of op de paus of wie dan ook, of op voorganger. De gemeente is gebouwd op Jezus Christus. Amen. Jezus is die rotsteen en wij mogen op hem bouwen. En als wij op hem, op die rotsteen bouwen, dan staan wij vast. En we moeten weten, Jezus zegt, op deze Peter zal ik mijn gemeente bouwen. Het is niet de gemeente van de voorganger. Het is niet de gemeente van de denominatie. Maar het is de gemeente van Jezus Christus. En dat moet hij goed beseffen, voordat hij verder gaat. Ik ben nu gekomen in de gemeente van Jezus Christus. En Jezus Christus is een bouwer. Ik bouw. En op deze gemeente, Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Jezus is aan het bouwen. Dat is geweldig. Voor het eerst. Voorheen waren het allemaal discipelen, leerlingen. Maar Jezus, ik ga iets bouwen, een gemeente. Een lichaam van gelovigen. En hij is de bouwer. Nou moeten wij opletten, want als het de gemeente is van Jezus Christus, moeten wij ervoor zorgen dat het de gemeente van Jezus Christus blijft. Als wij aan de gemeente van Jezus Christus komen, dan komen we aan Jezus zelf. Dit is niet mijn gemeente. God plaatst mij hier om de gemeente voor te gaan, maar ik heb een verantwoording af te leggen. Op een dag heb ik dat af te leggen. Maar samen moeten wij ervoor zorgen dat het de gemeente een gezonde gemeente is. Een gemeente die groeit, een gemeente die bloeit. Amen. Dat is de gemeente waar Jezus Christus voor komt. Een gemeente zonder vlek en rimpel. Dus alles wat niet thuis hoort in Gods huis, dat moet opgeruimd worden. De Bijbel zegt ons dat God een bouwer is. Maar hij is ook de architect. Hebreeën 11 vers 10, daar lezen wij over Abraham. U weet, God riep Abraham, hij woonde in Mesopotamië. En God zegt aan Abraham, ik wil dat je je land verlaat, want ik heb iets moois voor jou. En God belooft hem Canaan, het beloofde land. Maar op dat moment wist Abraham niet waar hij naartoe ging. En God leidde hem en Abraham kwam in het beloofde land Canaan. Maar de Bijbel zegt ons toen Abraham in Canaan kwam, bleef hij maar zoeken en zoeken en zoeken, want hij zegt, is dit eigenlijk wat mij beloofd is? Dus de Bijbel zegt ons in vers 10, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Natuurlijk was Abraham blij met het aardse, maar hij dacht, God heeft mij geroepen, God heeft zeker iets geweldigs voor mij weggelegd. Dus hij dacht aan een stad met fundamenten, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Maar hij kwam in Canaan, ja, daar zaten de Canaanieten en heel veel andere volken. Maar, maar dat zijn gebouwen die daar staan, die door mensen zijn gemaakt. Maar ik zoek een stad, een echte stad waarvan de fundamenten door God zijn gemaakt. En de Bijbel zegt van God is een bouwer en hij is de ontwerper. De ontwerper bepaalt hoe het gebouw eruit gaat zien. Niet ik, maar Jezus Christus. De Heere God zelf is de ontwerper. Weet u, toen Mozes de tabernakel moest bouwen, u weet, tabernakel is die tent. Het volk van Israël ging in de woestijn van de ene plek naar de andere plek. Maar God zegt, ik wil onder jullie wonen. En hij liet Mozes een tabernakel bouwen, een tent. En in die tent verbleef God in het heilige der heiligen. Maar Mozes moest de tent, de tabernakel, bouwen volgens de dingen die God hen liet zien. Dus de afmetingen, de kleuren, het materiaal dat gebruikt werd. Alles moest gebruikt worden zoals God hen liet zien. En zo is het ook met de tempel. Zo is het ook met de gemeente. God is de ontwerper. Als mensen zeggen, wat is jouw visie voor de gemeente? Ik heb geen visie. God heeft een visie voor deze gemeente. God heeft een visie. Want ieder gemeente doet uiteindelijk, welke gemeente dan ook, doet precies hetzelfde. God prijzen, het woord verkondigen, God groot maken, zorgen dat mensen tot bekering komen. Eigenlijk doen we allemaal hetzelfde. Waarom? Er is maar één visie. Jezus is de bouwer. Hij is de bouwer en Jezus en God dus is de ontwerper. Maar hij gebruikt ons allen stuk voor stuk. Dus de Bijbel zegt ons, God is een bouwer en God is een ontwerper. Maar dank God, God wil ook u en mij bij betrekken bij dat werk. U weet, er is als je aan een gebouw werkt, dan heb je wel een ontwerper of een architect, maar hij doet niet het werk alleen. Hij gaat de tekeningen maken, de ontwerper, maar er is ook een uitvoerder. En er is ook een recruiter, iemand die zegt, nou, de juiste persoon op de juiste plek. En dat is belangrijk. De Bijbel zegt ons in 1 Korinthe 3 vers 9, we hebben dit vers al eerder gelezen, maar het eerste gedeelte van dit vers zegt ons, want Gods medearbeiders zijn wij. Amen. Dus God bouwt. Bouwen is een werkwoord. God is actief. God is altijd bezig. En wij bouwen met hem mee. Wij zijn medearbeiders van God. Is dat niet geweldig? Dus God zegt, ik heb je nodig. Ik wil je erbij betrekken. Eigenlijk kan God zonder ons, maar dat is het voorrecht dat God zegt, ik heb jou nodig. Ik wil je erbij betrekken. Want Gods medearbeiders zijn wij dus, u en ik. Als wij hier samenkomen, er is een reden waarom u voor deze gemeente heeft gekozen. Amen? Dus er zijn mensen hier die voor deze gemeente hebben gekozen. Anderen gaan weer naar een andere gemeente. Dat is heel goed, dat is geen probleem. Maar als wij voor deze gemeente hebben gekozen, dan is het belangrijk dat wij weten waar wij staan en wat Gods bedoeling is met ons leven. Dan is het belangrijk om te weten, hey, ik ben ook een medearbeider van God. Ik mag ook ergens mee bouwen. Ik mag ergens aan bouwen in dit gebouw, in dit huis van God. En dat is belangrijk. Nou, we bouwen op een geweldig, sterk, krachtige fundament. Als je buiten staat, zie je een mooi gebouw, maar niemand kijkt, hoe ziet dat fundament eruit? Niemand kijkt naar het fundament, ze kijken altijd naar het mooie gebouw, ze kijken altijd naar boven. Maar niemand let op het fundament, maar het fundament draagt het hele gebouw. En het fundament is bepalend. Als het fundament zwak is, al is het gebouw zo mooi, maar als het fundament zwak is, op een dag zullen er scheuren komen in de muren en dan moet je wegwezen, want dan is er gevaar. Fundament draagt ons. En wie is het fundament? Jezus. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Hij is het fundament. Niet de regels die wij hier opstellen, dat is niet het fundament. Maar Jezus Christus is het fundament. Dus God bouwt aan een gemeente en die gemeente wordt geplaatst op een geweldig sterk fundament. En dat fundament, zegt de Bijbel, is Jezus Christus. Bent u niet blij dat u op Jezus Christus mag staan? Op die rotssteen, dat staat vast. Dat staat vast. Als er stormen zijn in uw leven. Als het moeilijk wordt in uw leven. Als u ouder wordt en u wordt ziek, dan is het fijn om te weten, ik heb een geweldig fundament in mijn leven. Ik kan altijd terugvallen op Jezus Christus. Hij is altijd daar voor in ieder van ons. Hij is een geweldig fundament. Dus wij bouwen als gemeente. Ik hoef dat fundament niet meer te leggen, want dat fundament is gelegd. Voltooid de tijd. Dat fundament is Jezus Christus. Maar nu is het belangrijk hoe wij daarop gaan bouwen. Elk gebouw is anders. Als u in de straat rijdt, dit gebouw is anders dan dat gebouw. En dat is geen probleem. Maar het is wel belangrijk dat je goed bouwt. Het is belangrijk dat je bouwt volgens de voorschriften. Hier in Nederland zijn ze heel streng. We willen kijken, hoe heb je het gebouwd? Hoe ga je bouwen? Laat ons zien, de tekeningen. Is het veilig? Zo is het ook met Gods huis. Dat wij bouwen volgens Gods concept, volgens Gods ontwerp. Dus we moeten weten hoe wij op dat fundament gaan bouwen. 1 Korinthe 3, we gaan weer terug naar dat hoofdstuk. Vers 12 zegt, of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, je kunt met goud bouwen, zilver, edelsteen, of je zegt, nou, dat is allemaal te duur, ik doe het iets goedkoop. Ik ga met hout en hooi of stro bouwen. Ieders werk zal openbaar worden. Er komt een dag dat uw bouwwerk gecontroleerd wordt. De ene die zegt, ik heb gebouwd met goud hier, want u bent alles waard in mijn leven. U heeft mij het beste gegeven, ik heb het beste van mijn kant aan u gegeven. Is dat uw verlangen? Die ander zegt, ik hoef niet zo fanatiek te zijn, dus ik ga gewoon bouwen met stro. Maar de Bijbel zegt, ieders werk van u en van mij zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. Er komt een dag dat het werk gecontroleerd wordt en hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. En dat vuur bepaalt of het huis blijft staan. Nou, je gaat het huis van goud, wordt getest en het hout, of goud blijft staan. Zilver, edelstenen. Maar dan heb je hout, en dan heb je hooi, en dan heb je stro, en, maar dat gaat allemaal in brand op. Het wordt allemaal as. En dan is dat werk allemaal voor niets geweest. Dus de Bijbel zegt ons, vers 14, als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, stand houdt, zal hij loon ontvangen. Is niet geweldig? Dat is niet eeuwig leven, dat eeuwig leven is een geschenk. Dat kun je niet verdienen. Maar als uw werk blijft staan, zegt de Bijbel, dan ontvangt uw loon daarover. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, natuurlijk. Je hebt al die tijd energie gestopt, maar is allemaal voor niks. Allemaal voor niks geweest. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Ja, je wordt dan behouden, want je staat namelijk op de rots Jezus Christus. Maar alles werk, al het werk wat je hebt gedaan, telt niet mee, want het is allemaal verbrand. Vers 16 zegt ons, weet u niet dat u Gods tempel bent? Wij zijn Gods tempel, God wil in ons wonen. En dat de geest van God in u woont, dat is een vraag. En het antwoord is ja, wij moeten dat weten. Wij zijn een tempel, niet van zomaar van een God, maar van God zelf. God wil in ons wonen. God wil in ons tronen. Is hij de koning van uw hart? Is hij degene dat aan wie kijken en zeggen, Heer, leid mij. Laat uw wil geschieden in mijn leven. Vers 17 zegt, als iemand de tempel van God te gronde richt, als wij aan de gemeente van Christus komen, te gronde richten betekent stuk maken, de Bijbel zegt, zal God hem te gronde richten. Zo ernstig neemt God het. Dus als je aan de gemeente schade brengt, zal God schade brengen aan jouw leven, aan uw leven. Want de tempel van God is heilig. Dat moeten wij beseffen. Hey, dit huis van God, de gemeente is heilig. God noemt ons heilig. En deze tempel bent u en ik. Dus dat is belangrijk. God zegt, wij zijn heilig. Heilig betekent niet zonder zonde. Heilig betekent apart gezet. God zegt, dit huis, dat is voor mij. Niet voor de wereld, niet voor Satan, niet voor het kwaad, niet voor de duisternis. Dit huis is voor mij, zegt God. Amen. Zijn we niet blij dat wij tot Gods huis mogen behoren? Dat wij Gods huisgezin mogen zijn en dat God zegt, jullie zijn mijn tempel. En nogmaals, want de tempel van God is heilig. Dus alles wat onheilig is, past niet in een heilige tempel. Alles wat onheilig is, past niet in een heilige tempel. We zien het ook in het leven van Jezus. Hij stapt een keertje de tempel binnen, letterlijk de tempel. En hij zag allemaal verkopers. En de mensen kwamen daar om offers te brengen, maar ze hebben eerst een offerdier nodig. En die handelaren waren daar in de tempel. En ze gingen kopen en kopen om maar winst te maken. Niet omdat zij mee willen helpen aan de offers van mensen. En wat deed Jezus? Dan zien we die nederige, zachtmoedige Jezus. Hij pakte een paar touwen en hij maakte daar een zweep van en hij joeg ze eruit. Waarom? Hij zegt, dit is een huis van mijn vader. Maar gij hebt het een roverschool van gemaakt. Dus je kunt van Gods huis iets anders maken dan waarvoor het bedoeld is. Maar gij hebt het een roverschool van gemaakt. Nou, dat moeten wij niet hebben. Dit huis van mijn vader is een huis van gebed, zeg ik. Dit is een huis van gebed, waar je tot God mag spreken. Waar je noden bij hem mag neerleggen. Maar jullie, zegt hij, Jezus, jullie hebben hiervan een roverschool gemaakt. Dus je kunt van Gods huis iets anders van maken als wij willen. En God zal binnenstappen en zeggen, nou, dit lijkt nergens op. Of wij gaan iets bouwen naar zijn concept, of zoals God het wil. En God zegt, hier wil ik zijn. En dat we daarvoor moeten bij voor gaan, dat wij zeggen, we willen bouwen aan een samen met u en wij staan onder u, dat u de leiding heeft en dat het huis mag zijn waar u zich thuis voelt. Amen. Dus als Jezus binnenkomt, dat Jezus kan zeggen, ik voel me thuis in deze plaats. In deze tempel, in mijn tempel. En die tempel is heilig. Dus wij moeten toezien, u, ik, iedereen van ons persoonlijk, moeten toezien hoe wij hier gaan bouwen. Hoe kom ik binnen in het huis? Ben ik aan het opbouwen of ben ik aan het afbreken? Er zijn stenen hier één voor één gelegd. Er zijn personen die stenen hier op één plaats en maar anders. Er zijn personen die stenen wegnemen, misschien. Maar dat is niet de bedoeling. Dus zie toe hoe u daarop bouwt, zegt de Bijbel. Nou, wat niet thuis hoort in Gods huis. 2 weken geleden vroeg ik dat in de bidstond, in de gebedsbijeenkomst. Wij bidden voor allerlei zaken, voor mensen die vervolgd worden, die onderdrukt worden. Ik heb op die woensdag op de bidstond gevraagd, nou, laten wij bidden voor de gemeente. En ik heb aan de aanwezigen gevraagd, wat hoort niet thuis in Gods huis? Welke dingen zullen de gemeente schade aanbrengen? Wat is oorzaak nummer 1, denkt u? Wat zegt u? Roddelen.
Verdeeldheid.
Heeft u hier ooit een vechtpartij meegemaakt in de kerk? Zie je. Ik niet, tenminste. Dat mensen hier met een mes rondlopen, nooit gezien. Maar er gebeuren wel dingen in een gemeente, bij elke gemeente, die niet thuis horen. Nou, wat is ons oorzaak nummer 1 waardoor een gemeente afgebroken of ontheiligd wordt? Want we hebben zojuist gehoord, Gods huis is heilig. Nou, u heeft het gezegd. En u heeft het juist. Roddelen of kwaad spreken. En dat gebeurt allemaal met de tong. Hè? Is verborgen, maar het is er. En weet u, de Bijbel besteedt 1 heel hoofdstuk aan de tong, Jacobus. Een tong is een klein lid. En Jacobus zegt nou, een groot schip. Je hebt een groot schip, maar het wordt geleid door een kleine roer. Dat is voldoende. Een paard, je kan hem leiden met een kleine bit. Links naar rechts en het gehoorzaam. En een wild dier kun je temmen. Maar wie kan de tong temmen? Wie kan de tong van u en van mij temmen en zeggen, niks zeggen. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. Nou, dat is, dat komt makkelijker uit. Wat is roddelen? Nou, ik zeg dat het tweede woord is kwaadspreken. Dat betekent kwaadspreken over een ander. Kwaadspreken over een ander. Niet over jezelf. Maar heel vaak is het over een ander. Hé, heb je het gehoord? Heb je het laatste nieuws gehoord? Ja, het zijn mensen die graag het laatste nieuws willen rondverspreiden. Als een vuurtje. Pinkstervuur is goed, maar dat soort vuur is niet goed. Dat je zegt, doorvertellen. Niet zeggen, maar uiteindelijk gaan we door. Dan gaan we door. En niemand weet het, uiteindelijk weet iedereen het. Dit is een kwalijke zaak. Spreuken 16 vers 27 zegt ons, slechte mensen zorgen voor veel ellende. Dat is zo, omdat ze slecht zijn. Met hun woorden maken ze alles kapot, niet met hun handen. Nogmaals, ik heb hier nog nooit een vechtpartij meegemaakt en ik hoop dat ook nooit mee te maken. Maar met woorden kunnen wij alles kapot maken. Dus wij moeten dat voorkomen, dat het gebeurt. En als het gebeurt, moeten we het opruimen. Mensen die roddelen veroorzaken ruzie. Tweede regel zegt, ze zorgen ervoor dat zelfs vrienden, de beste vrienden, elkaar gaan haten. Want iemand heeft nou iets kwaads gezegd over die ander. Al bent u goede vrienden. Er kan maar 1 woord tussenkomen en die vriendschap is kapot. Geen vertrouwen meer. Geen band meer. En die vriendschap is voor eeuwig kapot. Waardoor?
Door woorden. Door woorden. Daarom is het heel belangrijk dat wij weten hoe we omgaan met woorden. Er zijn goede woorden. Van Jezus wordt gezegd, hij is het woord. Nou, dat is het goede woord. Jezus zelf van hem wordt genoemd, hij is het, de logos, het woord van God. Maar hij zegt van zichzelf, ik ben de waarheid. Hij spreekt de waarheid, hij wandelt in de waarheid. Nu is het belangrijk, Salomo, de wijze koning, hij zegt, nou, ik heb alles gezien in het leven en dit is mijn conclusie. Mensen die roddelen maken ruzie. Mensen die roddelen zorgen ervoor dat zelfs de beste vrienden uit elkaar gaan. En dat gebeurt zelfs in kerken. Dat mensen weggaan uit een gemeente vanwege woorden van mensen. De ene bouwt op, die ander breekt af. Ik zeg u, het is heel moeilijk om één persoon naar Gods huis te brengen. En je bidt ervoor en je vast ervoor. Heer, ik bid u dat die persoon tot de bekering mag komen. En dan komt die persoon in Gods huis door een woord van iemand. Kun je die persoon weer de wereld insturen. Zo ernstig is het. Dat is ernstig. Dus we proberen mensen te winnen voor de eeuwigheid. En nu sturen wij hen weer de eeuwigheid in de duisternis. Is dat de bedoeling? Dat kan niet de bedoeling zijn. Waar in de Bijbel vinden wij de eerste roddel, denkt u? Genesis, hè? Want Genesis betekent wording, alles begint ergens. En het begint in Genesis. De schepping van dieren, het eerste huisgezin, de eerste maatschappij, de eerste moord. Alles begint aan Genesis. En de eerste roddel begint in de Hof van Eden. Kun je je voorstellen? Hof van Eden is een paradijs voor Adam en Eva. En God zegt, Adam, dit is jouw plaats, dit is jouw domein, dit is jouw territorium, of dit is jouw koninkrijk, als het maar. Want Adam was koning. God zegt, ik geef jou heerschappij. Over alles. Dus Adam was een koning in de Hof van Eden. Totdat het volgende gebeurde. Genesis 3 vers 1, de slang, dat is, staat die boven voor de duivel, hè, maar de duivel maakt gebruik van de slang. Dus de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, de slang begint te spreken, Satan begint te spreken. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dus de duivel spreekt hier met Eva. En trouwens, u moet nooit met de duivel spreken. U moet met Jezus spreken. Je moet hem niet antwoorden. Ga weg, Satan, in de naam van Jezus. Amen. Er zijn mensen die met duivels gaan praten. En Eva begint te praten met de duivel. En wie wint? De duivel. Als je praat met de duivel en je gaat converseren, hij is geen domme jongen. Hij heeft ervaring. Duizenden jaren ervaring. Dan komen we net om de hoek kijken en hij heeft alle ervaring. En hij weet precies hoe hij ons in een hoekje kan plaatsen. Maar wat Satan hier doet is, hij gaat God, hij spreekt over God, over een ander. Hier is Satan, hier is de slang, hier is Eva, maar hij praat over een ander. De duivel spreekt over God. En is dat echt zo? Is dat echt zo dat God gezegd heeft? Dus hij hier probeert hier God neer te zetten als een leugenaar. Kwaadsprekerij. Dit is niet wat God gezegd heeft. En de vrouw zegt tegen een vrouw, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Dat heeft God niet gezegd, maar dit is het antwoord van Eva. Vers 4 zegt, toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Ziet u? God zegt, vanaf het eerste moment dat je zult eten van die verboden vrucht, zul je sterven. Dus langs dat je zult helemaal niet sterven, ofwel, God is een leugenaar, weet je. God is een leugenaar. Dat is hoe de duivel God afschildert, als een leugenaar. Dit is niet juist wat God aan jou gezegd heeft. Hij probeert iets achter te houden voor jou. Mooie dingen probeert hij achter te houden voor jou. Maar God weet dat. En nu gaat hij zijn eigen leugen invoeren. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Heeft u ooit gehoord van New Age? New Age zegt, jij bent God. Dus New Age is helemaal niet nieuw. De duivel zegt het hier al, in Genesis 3. Als je van die verboden vrucht eet, word je net als God. En wie wil nou geen God zijn? Dus als je God bent, beslist niemand iets over jouw leven. Want je bent zelf God. En dat wil de mens, namelijk zijn eigen God zijn. Hij wil niet onder een ander God leven. De mens zelf is te hoogmoedig om te zeggen, God, Heere God, ik heb u nodig. Maar het klinkt zo mooi, oh, ik ben een eigen God. Jij bent een God, ik ben een God, wij zijn allemaal goden. Het klinkt zo mooi, maar dat is allemaal leugens. New Age komt uit de mond van Satan. En dat u als God zult zijn. Je bent een schepsel. En dan zeg je opeens van jezelf dat je God bent. Maar dit is eerste roddel, eerste kwaadsprekerij. En wat is het gevolg? De val van Eva. Een roddel kan iemand laten vallen. Zo ernstig is het. Door een roddel is de mens gevallen. Eva keek naar die vrucht. Ja, inderdaad. Inderdaad een mooie vrucht. En zij nam het. Eerst kijken, dan nemen en dan eten. Het proces is in gang gebracht. Je hoeft maar eerst te kijken. En dat is begeerlijk, zegt de Bijbel. Het was geen slechte vrucht. Het was heerlijk om te zien. Je hoeft alleen maar naar over te gaan voor de daad. En even nam het en at het. En het smaakte zo goed waarschijnlijk dat ze zeggen, Adam, kijk eens, ik heb van die vrucht gegeven, maar dat smaakt helemaal niet vies. God heeft ook niet gezegd dat het vies zou smaken. God heeft alleen maar gezegd, als je zult nemen van die vrucht, het heeft te maken met gehoorzaamheid, zul je sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was. Eerst zien, hè. Dat is niet voor niks dat er billboards langs de weg staan, reclame langs de weg, want ze willen gezien worden. De mensen, de fabrikanten weten nou, als mensen zien hè, en plaatsen een mooie vrouw ernaast, hè, nou, dat product, dan grijpen we het helemaal in. De vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam, eerst zien en dan nemen, van zijn vrucht en at. En nou is het afgelopen. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. De val van de mens begon met een kwaad woord. Begin met een roddel over een ander. God in het slecht daglicht plaatsen. Die God is helemaal geen goede God. Zo begint Satan. En het is belangrijk dat wij weten dat Satan die bron is. Hij is de bron van alle, zoals Jezus de bron is van alle goeds. Jezus zegt ook, Satan is een vader van leugens. Geen enkel waarheid komt uit zijn mond. Als hij een waarheid spreekt, wordt die waarheid gelijk een leugen. Dus hij is de bron van roddel, bron van kwaadsprekerij. En ieder die roddelt, die wordt gebruikt door deze macht. Want dat is geen bron van de Heere God, maar dat is bron van het kwade. Dat is belangrijk. Dus als u met iets zit, ga niet praten over een ander. Of praat met de juiste persoon. Maar het is belangrijk hoe wij met problemen omgaan. Het is belangrijk hoe wij met informatie. Weet je, vroeger was het een oorlog over wie het meeste grond bezit, maar nu is het een oorlog over informatie. Wie kan de meeste informatie bezitten? Als we het hebben over de NSA, die overal zit af te luisteren, maar dat gaat om informatie. Informatie is belangrijk. Maar als je informatie hebt als christen, wat ga je daarmee doen? Ga je daarmee in gebed en zeggen, Heere God, dit is wat ik hoor. En ik leg die en die aan je voeten, punt. Of zeggen wij, hey broeder A, heb je het gehoord? Zuster C, heb je het gehoord? En je gaat het vertellen. Kwaadsprekerij. Waarom roddelen mensen? Er zijn redenen waarom wij over anderen praten. Het moet een reden zijn. Het kan niet zomaar, oh, dat is mijn hobby. Er moet een reden zijn waarom wij over anderen praten. Jaloezie is een reden. Je kan die ander niet uitstaan. Jaloezie. Was Satan niet jaloers? Natuurlijk, hij zag de troon van God, zegt de Bijbel. En hij zegt, nou, ik wil dat mijn troon boven de troon van God staat. Dat is jaloezie. Dat was ook zijn val. Hoogmoed, hij wil, nee, de God boven mij, dat kan niet. Hoogmoed komt voor de val. Jaloezie, wat nog meer? Waarom mensen rollen uit boosheid? Was Satan boos? Hij was boos. Nou, hij is zijn positie kwijtgeraakt. Dan word je boos en dan ga je praten over die ander, want je bent boos. En Satan is jaloers en hij is boos, maar mensen kunnen ook jaloers en boos worden en zijn en dan gaan ze praten over anderen. Want ze zijn jaloers, want ze zijn boos. Nog meer redenen? Jawel, om je eigen zonde te bedekken. Want als je maar praat over die fout van een ander, dan kijken mensen, hoop je maar dat ze niet kijken naar jouw fouten. Maar wie van u weet dat wij allemaal fouten hebben? We hebben allemaal fouten. En de God is een alwetende God. Hij herkent ons door en door. Dus we hoeven niks te verbergen. Maar we gaan het wel hebben over anderen, zodat zij niet focussen op mijn fouten, op mijn zonde. Om uiteindelijk beter te lijken. Oh, als jij praat over die fout van de ander, dan betekent dat jij zeker zo zelf niet bent. Maar ja, dat is nog de vraag. Om beter voor te doen. Dit zijn redenen waarom mensen over een ander kwaad spreken. De mogelijke gevolgen van roddels. Roddels hebben gevolgen. Zeer zeker. Roddels kunnen een ander laten vallen, net als Eva. Dat is ernstig. Door de roddel, door het kwaadsprekerij van, de spreken over God, zijn Adam en Eva gevallen. Zo kan ik, door onze woorden mensen laten vallen, geestelijk laten vallen. Dat ze zeggen, ik wil niks meer te maken hebben met God. Ik wil niks meer te maken meer hebben met de kerk. En wie is de veroorzaker? Ik, u, wij. Nou, dan ben je verantwoordelijk bij de Heere God als wij dat gaan doen. Dus als mijn bedoeling is dat wij gaan beseffen wat woorden kunnen aanrichten. Wij kunnen ervoor zorgen dat mensen de wereld ingaan en nooit meer terugkomen. Zijn we dan blij? Oh, eindelijk is die weg. Maar dat bloed van die persoon is wel aan uw handen. Want die persoon heeft Jezus lief. Jezus heeft die persoon lief. Jezus is ook voor die persoon gestorven. En hoe kunnen wij die persoon terugsturen naar de duisternis? Jezus is gekomen om mensen te redden en wij sturen de mensen de duisternis is door onze kwaadsprekerij. Roddels kunnen mensen laten vallen. Roddels kunnen mensen beschadigen. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik zal het geloof niet naast me neerleggen. Ik zal in God blijven geloven, maar ze zijn beschadigd van binnenin. Dat mensen zeggen, ik vertrouw. Ja, we noemen elkaar broers en zusters, maar ik vertrouw niemand meer. Moeten wij zo met elkaar omgaan? Dat zal heel triest zijn. Wij kunnen mensen beschadigen, emotioneel beschadigen, dat zij hun vertrouwen kwijtraken in mensen, in broeders en zusters. Roddels, door roddelen kunnen mensen de gemeente verlaten. En die zie je niet meer. Die zie je misschien nooit meer. Misschien bent u dan blij. Maar God is zeker niet blij. Door te roddelen verliezen wij zelf onze getuigenis als christen. Is dat een christen die kwaad spreekt? Nou, dan wil ik geen christen worden. Je verliest je eigen getuigenis. Je wordt ongeloofwaardig. Wij worden ongeloofwaardig als wij kwaad gaan spreken over anderen. Dat is wat Satan doet, kwaad spreken. Wij moeten niet Satan volgen, we moeten Jezus volgen. Amen. Wij verliezen onze getuigenis. Er zijn mensen die zeggen, ik ga nooit meer naar die gemeente, want die praat alleen maar kwaad over anderen. Dat is een slechte getuigenis. Dat moeten wij zeker niet hebben. Door te roddelen plaatsen wij onszelf, de roddelaar plaatst zichzelf onder Gods oordeel. U moet niet denken dat God u dan gaat zegenen omdat u over anderen kwaad spreekt. Wij plaatsen onszelf onder Gods oordeel. Eens moeten wij, de Bijbel zegt ons in het boek Openbaring, de boeken werden geopend. En alles wat wij gedaan hebben en hebben gezegd hebben, wordt ons voorgelegd. Dit zijn je woorden. Vertel mij, zal God zeggen, waarom heb je dit gezegd? Waarom heb je dat gedaan? Je verlegt zelf de verantwoording af. Nou, hoe wij roddels kunnen bestrijden, want dat moet. Iedereen heeft daarmee te maken. Of je christen bent of niet. Als wij daarmee geconfronteerd worden, dat wij weten, oh nee, zo ga ik niet om. Dit ga ik niet doen. Of dat ga ik wel doen. Nou, nummer 1, spreek zelf geen kwaad over anderen. Amen. Daarmee begint het. Dat ik zeg, nee, ik ga daar niet aan meedoen. Je moet zelf weten, maar ik doe een stapje achteruit. Ik ga daar niet aan meedoen. Nummer 2, luister niet naar roddels. Soms zijn wij geneigd, ja, vertel maar even, maar ik zal niet doorvertellen. Je nieuwsgierigheid is geprikkeld. Maar je moet zeggen vanaf het begin, sorry, ik wil niks horen. Ik wil niks horen. Heb je al gesproken met die persoon waarover je het hebt? Als je dat hebt gedaan, dan mag je mij vertellen. Maar als je nog niet met die persoon hebt gesproken, hoef je mij niks te vertellen. Nummer 3, vermaan de roddelaar. Zet die persoon op zijn plek en zeg, hey, we gaan niet roddelen. Je bent een christen of je bent geen christen, maar we gaan niet meer roddelen. We gaan niet roddelen, dit moeten wij afleggen. Zie, roddelen is geen geest, dat is iets wat je doet. Dat moet je afleggen, bepaald ding moet je afleggen, zegt de Bijbel. Leg af. Boosheid is geen geest. Boosheid, iedereen kan boos worden. Maar de Bijbel zegt, leg af, er zijn bepaalde dingen die je moet afleggen. Er zijn gewoontes die wij maken, maar op het laatst maken de gewoonten ons. Maar wij moeten dingen afleggen die niet juist zijn. Vermaan de roddelaar. En daarnaast luister de roddelaar niet, dan neem een getuige erbij. De bedoeling is dus om de roddelaar te stoppen. Niet dat de roddelaar weggaat, maar om te stoppen. Zodat de gemeente gezond blijft. En je neemt een tweede als getuige. Maar als de roddelaar niet wil luisteren, ja, dan roep je de hele gemeente bij elkaar. Deze persoon doet meer schade aan dan goed. En als de persoon niet wil luisteren, dan zeggen we, daar is de deur. Door die deur ben je binnengekomen, door die deur kun je eruit. Amen? Want je bent een opbouwer of je bent een afbreker. Eén van die twee. Het is belangrijk, God is aan het bouwen. En het is zijn gemeente. En hij is de ontwerper. En alles wat niet past, zegt God, dit kan ik niet gebruiken. En daarom moet ik weten, moet u weten, moeten wij samen weten hoe wij met elkaar omgaan. Hoe wij met informatie omgaan. Er zijn mensen die mij persoonlijke dingen vertellen. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik met die verhalen doe. Als een arts zwijgplicht heeft, dat hij moet zwijgen over de zaken van mensen. Dat heb ik ook. Ik moet ook zwijgen. Mensen moeten ook met hun verhaal bij mij kunnen komen. Maar dat ik met hun verhaal bij God mag komen en voor ze mag bidden. Het is niet de taak van de voorganger om de hele gemeente te vertellen wat die en die gezegd heeft. Zo moeten wij met elkaar op de juiste manier omgaan. Dat wij de juiste woorden gebruiken. Woorden om anderen op te bouwen en dan in plaats van af te breken. Praat niet over elkaar, maar met elkaar. Dat is belangrijk. Niet over elkaar, maar met elkaar. Ik bedoel, met die persoon waarmee je zit. Niet met een derde, maar gewoon met die persoon waarmee je zit, dat je met hem of haar praat. Waarom zijn er bepaalde dingen misschien tussen u en die persoon gekomen? Nou, praat het uit. Als wij samenkomen, zegt de Bijbel, bouw elkaar op. Wij hebben genoeg. dingen uit Gods woord waarmee we elkaar kunnen opbouwen. Amen. Bouw elkaar op. Want God is aan het bouwen en u bent een medearbeider. U mag anderen ook opbouwen. Dat is de bedoeling. Bid voor elkaar. Dus als u iets ziet in het leven van die en die, dan mag u zeggen, Heer, u heeft mij laten zien, maar dan wil ik ook die persoon voor die persoon bidden. Er is een reden waarom u mij dit laat zien. En zeker niet om te roddelen, maar om voor de persoon te bidden. Dat je misschien naar die persoon toestapt, ik heb dit en dit gezien. Klopt het? Kan die persoon zelf invullen, ja of nee? Het is belangrijk om te vragen, klopt het wat ik heb gezien? Niet zeggen, dit is een feit, nee, ik heb dit gezien, klopt het? En als die persoon zegt, nee, het klopt niet. Nou, dan is het afgelopen. Maar als die persoon zegt, ja, inderdaad. Ik heb verdriet, ik heb pijn, ik zit met iets. Kun je voor mij bidden? Dan betekent je wat voor iets voor die ander. Wees een zegen voor elkaar. Amen. Als we naar huis gaan stappen en zeggen, nou, ik heb echt een zegen ontvangen van die en die. Hoor ik vaak genoeg en dat is fijn om te horen. Fijn die momenten als wij bij de koffie samen met elkaar praten en elkaar opbouwen. Dat mensen, dat doet mij goed. Want de hele week heb ik met niemand gesproken bijvoorbeeld. Dat iemand even aandacht schenkt aan mij. Er zijn genoeg mensen die eenzaam zijn. En dan is het goed als wij als christen, als wij hier komen, dat wij aandacht besteden aan elkaar. En elkaar tot zegen zijn. Nou, als u zich schuldig hebt gemaakt aan roddel, dan moet u weten wat u moet doen. Het moet stoppen. En het is belangrijk dat u belijdt aan God. Want je bent aan Gods bouwwerk gekomen. Dat je aan God belijdt. Heere God, vergeef mij. Dat ik uw gemeente heb beschadigd. Dat ik uw kinderen of een kind van u heb beschadigd. Dat wij dat belijden. Nummer 2. Belijd uw zonde aan de persoon over wie u geroddeld heeft. Het is een belangrijke stap. Ik heb over jou, over u gesproken. Zet het recht. Nummer 3. Belijd uw zonde aan iedereen met wie u gesproken heeft. Want u heeft het recht gezet met die broeder A of zuster B. Maar alle anderen die nog steeds met die kwade woorden daar zitten, die zitten daar. Gaan we naar al die personen toe. Om te zeggen, I was wrong. Ik was verkeerd geweest. Ik had dat niet moeten doen. Ik ging verkeerd om met mijn emoties. Maar beleid het. En als mensen uit de gemeente zijn, probeer die mensen maar weer terug te kunnen brengen in Gods huis. Dat is uw verantwoording. Niet van mij. Maar als u iemand de gemeente hebt uitgestuurd, dan door uw woorden, zorg ervoor dat die persoon weer behouden wordt. Bid voor die persoon. Hoe kunnen wij die persoon weer winnen? Dat is belangrijk. Hoe gaan wij om met roddels? Er is een zware verantwoording die op u rust. Dus het is belangrijk dat wij goed bouwen en op Gods manier bouwen. Ik heb ook gevraagd om die bidstond. Welke nog meer zijn er dingen die niet thuis horen in een gemeente? De ene zegt kritiek, negatief zijn over alles en nog wat. Maar dat is bouwt ook niet op. Die ander zegt hoogmoed. Ja. Als je je eigen hoog acht dan een ander. De Bijbel zegt andersom, dat we een ander hoog achter moeten achter onszelf. Stelen in Gods huis. De ene zegt te laat komen. Dat heeft te maken met ergernissen. Zorg ervoor dat als wij naar Gods huis gaan, dat zegt mijn vader altijd. Zorg ervoor dat God niet op jou hoeft te wachten. Moet God wachten op mij? Nee, ik moet wachten op God. Laat wij de koningin van dit land wachten. Als wij een afspraak hebben. Oh nee, de mensen staan al klaar voor uren langs de weg. En dan kan het wel. Maar als wij naar God gaan. We hebben gezongen in de zangdienst met diep ontzag. Aanbid ik u. Nou, hoe groot is uw ontzag voor God? Met diep ontzag aanbid ik u. Voor ons werk komen wij op tijd. Voor school kom je op tijd. Maar nu gaat het om God. Ja, en dan is het, ja, het is God en God ziet mij niet. Het probleem is, God ziet u. God ziet ons. Met diep ontzag. Weet je, door te laat komen, kunnen wij mensen storen in dienst. u moet een plek en die ander moet opschuiven en terwijl die ander al in de aanbidding is. Weet u, we kunnen daardoor ergernissen veroorzaken. Dat is belangrijk. Dat betekent misschien een half uurtje minder slapen misschien. Eerder opstaan. En een gewoonte van maken. Ik wil op tijd komen. Dat moet ik ook aanwerken. Moeten wij allemaal aanwerken. Nou, dat is belangrijk. Dan ga je vooruit. Dus als ik een ergernis ben voor iemand, op welke manier dan ook, dan moet ik niet zeggen, wat zijn die mensen vervelend. Over ergernissen gesproken. Ja. Zoiets bijvoorbeeld. Ja. Dat moeten wij voorkomen. Johannes, wij vergeven jou. Het is goed dat hij op de juiste manier met de dingen omgaat. Het is niet omdat hij mijn broer is, maar we moeten elkaar vergeven. We moeten elkaar vergeven. Maar laten wij aan een gezonde gemeente bouwen. Amen. Gezonde gemeente waar iedereen zegt, ik voel me hier thuis. Voelt u zich thuis? Amen. Ik hoop dat u zich thuis voelt. Laten we ervoor zorgen dat mensen zich thuis blijven voelen. Iemand zegt mij dan laatst, ik voel me hier thuis. Nou, dat doet mij goed. Zodra ik iets hoor dat mensen zeggen, ik voel me hier niet thuis, dan wil ik kijken, nou, waardoor? Maar ik wil met God samenwerken aan een huis waar mensen zich thuis voelen. Een gezonde gemeente. Gods huis is een huis van de levende God, zegt de Bijbel. Van de levende God. Een God bruist van kracht, van liefde, van goedheid, van genade. Dus God is een God van liefde. Maar het is belangrijk dat Gods liefde vooral aanwezig is in Gods huis. Want als je door de hele week, je hebt je druk gehad, je staat onder druk, je raakt helemaal gestrest, dan kom je naar Gods huis, dan is het belangrijk dat mensen zeggen, oh, hier voel ik die rust van God. Hier voel ik de vrede van God, die liefde. Ik word nagejaagd door mijn werk, door mijn baas, door wie dan ook. Maar hier word ik gedragen door Gods liefde. Dat is belangrijk. Laat Gods huis een plaats zijn waar we elkaar opbouwen in het geloof. Dat wij vooruit gaan. Dat wij bloeien, dat wij groeien. In de naam van Jezus. Bent u ervoor? Vorige week kwamen heel veel mensen naar voren. Naar de oproep van de gastspreker. Bijna de hele gemeente. Namelijk om te bouwen. En u, niemand heeft u gedwongen om hier naartoe te komen. U kwam zelf. Maar laten wij bouwen aan een gezonde. Aan een groeiende gemeente. Amen. En een krachtige gemeente. Geen zwakke gemeente die hier op wankelen staat. Maar een gemeente die krachtig is in Jezus Christus. Amen. Niet wij gaan vluchten voor de duivel, maar de duivel gaat vluchten voor ons. Een gemeente waar wij zeggen, nou hier gebeurt wat. Mensen komen tot bekering. Mensen komen hier tot bloei. Mensen worden hier verlost. Mensen worden hier aangeraakt door de liefde van God. Dat is belangrijk. U en ik, wij zijn die medearbeiders. En we kunnen met twee dingen kiezen. Of je bent een opbouwer of je bent een afbreker. Maar laten wij, er is geen keus. We kunnen alleen maar zeggen, heren, u kunt alleen maar opbouwers gebruiken. Er zijn gebouwen die afgebroken moeten worden. Die bouwvallig zijn. God breekt het af. Maar het gebouw dat God bouwt, is een gebouw dat eeuwig zal zijn. De gemeente is niet iets tijdelijks, de gemeente zal voor eeuwig zijn. U en ik, wij zijn het gebouw van Gods werk. Laten wij samen in gebed gaan. Hemelse Vader, we danken u samen hier voor uw woord. Uw woord geeft richting aan ons leven, Heer. Uw woord laat ons zien, Heer, hoe wij om moeten gaan met het leven, met elkaar. Hoe wij om moeten gaan, o Heer, met strijd, met tegenslagen. Hoe wij om moeten gaan, Heer, met boosheid, met jaloezie. hoe wij om moeten gaan met onze eigen zonden, Heer. Ik bid u, o Vader, om ons allen aan te raken, Heer. We willen bouwen aan uw gemeente, Heer. Ik dank u, Heer, voor ieder persoon die vandaag hier is. We hebben allemaal onze eigen strijd te strijden, Heer. We hebben onze problemen, we hebben onze ziekte misschien. Maar Heer, dank u wel dat wij bij u mogen komen. En dat u broers en zusters gebruikt, o Heer, om ons op te bouwen, om voor ons te bidden, om voor ons te zijn. Ik bid u, o Vader, om alles weg te nemen uit deze plaats die niet hier thuis hoort. En dat u de ruimte krijgt in deze plaats, in dit huis, uw huis. Vader, we willen staan onder uw gezag. We willen staan onder uw autoriteit. Wanneer u kan alleen maar zegenen als wij doen wat u van ons vraagt, Heer. Help ons daarom hier te bouwen volgens uw plan. Zoals u het hebben wilt, Heer. Ik dank u voor ieder persoon die vandaag zegt, Heer, ik wil meebouwen aan dit huis. Ik wil meebouwen aan Gods Koninkrijk. Ik wil een deelnemer zijn of een deelneemster. Vader, ik bid u dat u die persoon zult aanraken in de naam van Jezus. Voordat ik verder ga, wil ik me richten tot de gemeente. Als u zegt opnieuw vandaag, ik wil meebouwen aan deze gemeente, dat het mag groeien, dat het gezond mag zijn, dat wij een krachtige gemeente mogen zijn, dan vraag ik u om met op te staan en zeggen, ik wil door God gebruikt worden tot zijn eer en glorie. Wilt u door God gebruikt worden, zegt Heer, hier ben ik.
Ja,
u heeft mij geroepen. Er is meer dan alleen maar redding. God wil, nadat u gered bent, dat u God u gaan gebruiken op geweldige wijze. Amen. Halleluja. Gelooft u dat? Heer, wij geloven dat u ieder van ons wil gebruiken, Heer. Heer, we zijn gekomen, Heer God, omdat wij u nodig hebben, Heer. Ja. Niet om te zeggen zo, dat wij zo goed zijn. We hebben u nodig, Heer. Zonder u kunnen wij niets doen, Heer.
Halleluja.
Maar dank u, Heer, dat u ook door personen werkt, Heer. Door broeders en zusters werkt. Om ons aan te vullen, Heer, in het geestelijk leven.
Ja.
Zo bidden wij, Heere God, voor elkaar. Dank u wel voor de personen die zeggen vandaag, Heer, ik wil door u gebruikt worden. Ik sta open voor uw leiding, Heilige Geest.
Halleluja.
Neem de leiding in mijn leven. Wat is mijn plaats in de gemeente? Wat is uw talent, Heer, dat u aan mij hebt gegeven, Heer? Wilt u het openbaren? En ik dank u voor ieder persoon, Heer, want u werkt met een gewillig hart, Heer.
Ja.
U werkt, Heer, met mensen, Heer, die zeggen, Heer, mijn hart is van u. Mijn hart behoort tot u, Heer. Mijn hart is vol van uw licht, Heer, en niet meer van duisternis. Ik dank u, Heer, u heeft ons onder het juk weggehaald, Heer, en we mogen geplaatst worden onder uw licht, onder uw leiding, Heer. Dank u wel, o Vader, dat u ons vrijmaakt. Want wat uw woord zegt, Heer, die de Zoon vrijmaakt, is waarlijk vrij. We willen alles aan uw voeten neerleggen, Heer. Onze zwakheden, de dingen die wij niet juist doen, o Heer. Het zij, o Heer, roddel, het zij kwaadsprekerij, wat dan ook, o Heer. Wanneer wij ergernissen veroorzaken, we leggen het vandaag aan uw voeten, Heer. Wilt u aan mij, wilt u aan ons werken, Heer. Dat wij samen een gezonde gemeente mogen zijn. Tot uw eer en tot uw glorie. Maar ook hier tot opbouw van velen die binnenkomen in uw huis. Want ik weet, Heer, u heeft een geweldig plan met ieder van ons. U gaat, Heere God, ons gebruiken, Heer, wanneer wij gewillig zijn. En ik dank u, o Vader, dat wij hier Jezus Christus door u gebruikt mogen worden, Heer. We willen u niet in de weg staan. We willen ook niet anderen in de weg staan, Heere. Maar dat u, o Heere God, ons allen kan gebruiken zoals u ons wil gebruiken. In Jezus' wonderbare naam. Vader, wij vragen vergeving voor alles wat wij niet goed doen hier in deze gemeente, Heer. We vragen vergeving daarvoor. En we vragen vernieuwing. We vragen herstel. Dat u ons verkwikt, Heer. En we vragen uw Heilige Geest om ons te leiden, Heer. Dat alles wat wij nu hier vanaf nu doen, Heer, dat het mag zijn tot uw wil en welbehagen, Heer. Dank u wel. Help ons, Heer, op de juiste manier met dingen, Heere God, om te gaan. Er zijn nog zoveel dingen die u uit uw woord wil leren aan ons, o Heer. Opdat wij kunnen groeien, Heer. Opdat wij kunnen bloeien in de naam van Jezus Christus. Dank u wel dat u ieder van ons daarvoor wil gebruiken, Heer. In de naam van Jezus Christus. Vader, we bidden voor hen die zwak zijn in de gemeente, Heer. Wilt u hen versterken, wilt u hen opbouwen en dat wij samen mogen opgroeien, Heer. Dank u wel dat u ons aan elkaar hebt gegeven, Heer. En dat wij ook zo voor elkaar mogen bidden in Jezus' wonderbare naam. We bidden voor hen, Heer, die om wat voor reden dan ook de gemeente hebben verlaten, Heer. Wilt u met die personen zijn. En ik bid u, Heer, dat niemand de wereld ingaat, maar dat mensen hier in u zullen blijven, Heer. En we willen alles eraan doen om mensen terug te winnen, Heer. Te winnen voor uw koninkrijk, Heer, met uw kracht. Gebruik ons in Jezus' wonderbare naam. Er zijn vele mensen die de gemeente, die kerken hebben verlaten vanwege teleurstellingen, Heer. Laten wij gemeente zijn, Heer, om deze gewonde zielen hier op te vangen in Jezus' wonderbare naam. Heer, zoals een ziekenhuis zoveel zieken, Heer, opvangt, Heer, help ons ook een plaats te zijn waar gewonde mensen die geestelijk verwond zijn, Heer, binnen kunnen komen. Mensen met hun strijd, met hun problemen, met hun tegenslag, met hun teleurstellingen, Heer. Dat mensen met een gebroken leven binnen kunnen komen, Heer. En dat zij hier in uw tegenwoordigheid genezing mogen ontvangen in Jezus' wonderbare naam. Dank u, Heer, dat u zo in ieder van ons wil gebruiken. Tot uw eer en glorie in Jezus' heilige naam. We plaatsen onszelf onder uw gezag en onder uw autoriteit. En we bidden, Heer, laat uw wil geschieden in ons. En we danken u, Heer, dat u een geweldig plan heeft met een ieder van ons. Met de ganse gemeente. U gaat iets groots doen met ons, o Heer. Tot uw eer en glorie. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Geef hem de glorie. En geef hem de lof en prijs. Want u bent goed, o Heer. U bent groot, o Jezus. En dank u wat u gaat doen, o Heer, onder ons. En vandaag hebt gedaan. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Dank u, Jezus. Terwijl wij in gebed zijn, misschien zijn er personen die vandaag voor het eerst zijn. Hetzelfde woord geldt ook voor u. God is een God van genade, van liefde, die dingen recht wil zetten, die u geestelijke gezondheid wil geven, dat u geestelijk kan groeien. Als er personen zijn vandaag en die zeggen, ik wil mijn hart aan Jezus geven, dat u dat vandaag doet, dat wij met u bidden. U mag uw hand opsteken, zeg dit voor mij, dat ik Jezus mag kennen, dat ik Jezus kracht mag ervaren in mijn leven. Zijn er de personen hier die om gebed vragen? Vader, dank u wel dat wij weten dat u met ons gaat, Heer. Ja. Dat u zich niet laat beperken tot deze plaats. Maar help ons, o Heere God, wanneer wij u nog niet hebben aangenomen, dat wij stilstaan, Heer. Maar bij die vraag waar wij straks voor de eeuwigheid zullen zijn. Voor de eeuwigheid behouden of voor de eeuwigheid verloren. En u wilt dat niemand verloren gaat, Heer. U bent zo goed en vol genade dat u er alles aan doet om ons te behouden. Om ons te vergeven van onze zonden. Maar u vraagt een hart, o Heer, dat gewillig open wil gaan voor u. Spreek zo, Heer, tot ieders hart in de naam van Jezus Christus. We danken u dat wij ook ons mogen opmaken voor het heilige avondmaal. Wilt u ons voorgaan, Heer, reinig ons hart in de naam van Jezus. Halleluja. Terwijl u nog staat, mag ik u voorlezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 11. De Bijbel zegt ons in de woorden van Paulus, want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zeide, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat nu dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan die op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeft zichzelf of onderzoekt zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. We willen een moment nemen van stilte voor onszelf. dat wij recht voor God mogen staan en recht mogen staan ten opzichte van elkaar. Heeft u iets recht te zetten bij iemand, misschien vandaag, hier in deze plaats? Neemt u de vrijmoedigheid om uit uw bank te stappen en naar die persoon te gaan? Maar laten wij recht staan voor God en voor elkaar.